Ja, goedenavond, broeders en zusters. Vanavond gaan we praten over het laatste feest van de eerste serie. Shavuot, in het Hebreeuws. En dat is eigenlijk alleen maar het meervoud van weken. Ja, dus eigenlijk is het het wekenfeest. Of Pinksteren. Ja, Pinksteren. Of Pentekosten. Het vijftigste dag. En dat heeft natuurlijk ook met die weken te maken. En voordat we beginnen, stel ik voor dat we eerst een klein gedeelte uit Gods woord lezen. Psalm 67. Een psalm, een lied voor de opperzangmeester op de Neginoot. God, zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn aan ons lichten. Opdat men op de aarde uw weg kennen, onder alle heidenen. Uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken, altemaal, zullen u loven. De naties zullen zich verblijden en juichen, omdat gij de volken zult richten in rechtmatigheid. En de naties op de aarde, die zult gij leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken, altemaal, zullen u loven. De aarde geeft haar gewas. God, onze God, zal ons zegenen. God zal ons zegenen. En alle einden der aarde zullen hem vrezen. Waarom deze psalm? Waarom denk ik dat deze psalm een en ander te maken heeft met Pinksteren? Nou, dat komt zo meteen in de studie nog van naar voren. Maar misschien is het goed om eventjes in gedachten te houden waar we bij de inleiding we hebben stilgestaan. En dat is alweer een hele tijd geleden. Over Gods plan met Israël. En in die lijn wilde ik gewoon verder gaan, ook met Pinksteren. Want ik denk dat in de eerste plaats Pinksteren, Shavuot, alles te maken heeft met het volk Israël. Wat was dat plan? Nou, na de zondeval, eigenlijk het was allemaal verloren voor de wereld. Toch? God die niet laat varen het werk van zijn handen. Geeft eerst een nieuwe kans. Je krijgt eerst weer die grote afval. En dan komt die straf in de zondvloed. Opnieuw een nieuw begin in Noach. Dan opnieuw die afval in de torenbouw van Babel. En dan zou je toch zeggen van, ja, nu is het einde aan Gods geduld. Maar nee, dan verkiest hij Abraham. En door Abraham gaat hij een volk stichten. Een nieuw volk. Het volk Israël gaat het worden, de zonen van Jacob, de 12 stammen. En dan zegt hij, door dat volk ga ik deze hele wereld herstellen, ga ik zegenen. En natuurlijk moeten we dan in de eerste plaats denken aan de Messias. Maar in de tweede plaats heeft Israël, waar het gaat over de zegening van de wereld, van de aarde, het heil voor deze aarde, wat duidelijk nu nog in de toekomst ligt. In wezen zijn we nu, als mens zou je zeggen van weer de boel aan het verprutsen in de wereld. Maar uiteindelijk die rijke zegen waarover deze psalm ook springt. Gods heil hier op aarde in de wereld zal in de eerste plaats komen door dat volk Israël. Ja, daarom begint die psalm ook. God zij ons genadig en zegen ons. Dat is die zegenbede voor Israël in de eerste plaats. Ja, komt uit de wet. En ook de laatste vers. God zal ons zegenen en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Dus die zegen over voor Israël, die gaat uiteindelijk naar over op de natie. Want de rest van de psalm spreekt bijna alleen maar over de volkeren. Ja, dus de niet-Joden. Dus je hebt het Israël in de eerste plaats. En vervolgens dat grote hel naar de volkeren waarvan ik dus denk dat we dat in de toekomst moeten zien. Ja, dus uiteindelijk waarin het bekeerde Israël, het gezegende Israël, het Israël wat werkelijk met de Messias in haar midden uitgaat om dat grote heil te verkondigen en tot stand te brengen. In de tweede plaats, waarom deze psalm 67 heb gekozen? Nou, het is ook een soort van oogstpsalm. Ja, vers 7, de aarde geeft haar gewas. Nou, in Pinksteren en ook dat vorige feest. Ja, de eersteling, het heeft alles te maken met de oogst. Het zijn oogstfeesten. We komen deze avond aan het einde aan de zogeheten voorjaarsfeesten. Oh, en dan gaat u opeens heel snel. Even kijken. Oké. Okay. Nou, hier staan ze alle vier nog een keer, eventjes om op te halen. Pesach, hebben we gezien, ja, dat zag voornamelijk op het lam. De basis van alles, het geslachte lam. Ziende op het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. In Matzot zagen we de ongezuurde broden. In de eerste plaats zien op Christus Jezus, zonder zonde. Zonder dat principe, dat verderf in hem. De vorige keer, Yom HaBikurim, de dag der eerstelingen. Ziende op de opstanding van Christus. Hij is de eersteling geworden. De eersteling. Bikur, ja, dat is heel sterk op Begor, als de eerstgeborene. Dus in Pesach hadden we de eerstgeborene, het lam geslacht. En bij Yom HaBikurim, de eerstelingen, ja, Christus Jezus opgestaan, zoals we in 1 Korinthe 15 hebben gezien. En dan tenslotte Shavuot, het wekenfeest en Pinksteren. Die laatste twee die zijn heel erg nauw aan elkaar verwant, zoals we zullen zien. Ja. Goed. Shavuot, laten we maar gewoon verder teruggaan naar Leviticus, Leviticus 23. En dan verder lezen waar we gebleven zijn de laatste keer. In Leviticus 23, vanaf vers 15, dat volgt direct op dat feest van de eersteling. Ja, dus waarin dat brood voor de Heere bewogen moest worden en waarvan we hebben gezien, dat is Christus Jezus opgestaan. Daarna zult ge u tellen van de andere dag na de Sabbat, van de dag dat gij de garf van de beweegoffer zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen sabbatten zijn. Dus 7 keer 7 dagen. Tot de andere dag, na de 7e sabbat, zult ge 50 dagen tellen. En die 50 dagen, dat is dan Pentecoste, wat je in het Grieks ziet. Ja, 50 dagen, Pentecoste, dat ziet op 50. Dan zult gij een nieuw spijsoffer voor de Heere offeren. Gelieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Ze zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedecemd zullen ze gebakken worden. Het zijn eerstelingen, de Heere. Gij zult ook met het brood 7 volkomen eenjarige lammeren en een var, het jong van een rund en 2 rammen offeren. Ze zullen de Heere een brandoffer zijn met hun spijsoffer en hun dankofferen. Een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Heere. Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer en 2 eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. Dan zal de priester, dezelfde met brood, de eerlingen, en ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren, met de 2 lammeren bewegen. Ze zullen de Heeren een heilig ding zijn voor de priester. En ge zult op diezelfde dag uitroepen, dat ge een heilige samenroeping zult hebben, geen dienstwerk zult ge doen, het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor uw geslachten. Nou, misschien wel mooi om even te beginnen met de betekenis die Pinksteren in het Jodendom heeft gekregen. En dat is al heel oud, een hele oude traditie. In het orthodoxe Jodendom voornamelijk gaat men uit dat, of niet alleen het orthodoxe Jodendom, het Jodendom in het algemeen, dat 50 dagen na die eersteling, dat precies dus op die feestdag Shavuot, dat de wet gegeven werd aan Sinaï. Dus dat daar het verbond werd gesloten met het volk. Dat de Heere God als het ware een huwelijksverbond aanging met zijn volk Israël. Dat vind je in de Bijbel niet terug. Precies die 50 dagen. Het is een hele oude traditie binnen het volk. Maar in zoverre past het wel binnen de schrift dat God heeft Israël verlost uit Egypte met twee doelen. De eerste plaats om het volk uit de slavernij te halen, dus uit de wereld te leiden. En ten tweede, zien we in Exodus 19, om het volk tot hem te brengen. Ja, dus het is niet alleen maar verlossing om uit de ellende te zijn. Nee, verlossing heeft altijd twee aspecten. Het is niet alleen maar het trekken uit de wereld, maar het is ook een toeleiden tot hem, om met hem te zijn en bij hem te zijn. En dat zien we heel duidelijk dus in de Exodus ook, dat God zegt, ja, ik heb je niet alleen verlost uit de diensthuis Egypte, maar ook om bij mij te zijn, om mijn volk te zijn. En dat zie je in wezen heel mooi in de wetgeving. De wetgeving is niet alleen maar een set van regels die ze krijgen. Nee, het is een verbond wat de Heere God met zijn volk aan. Een hele intieme relatie die God met dat volk aangaat. En het is dan ook heel mooi dat je in wezen uiteindelijk op die 50ste dag, als dan die wet inderdaad op de 50ste dag gegeven werd, dat eigenlijk het werk compleet is in deze eerste vier feesten. En dus eerst, het begint met Pesach, het lam geslacht en dan uiteindelijk God gehuwd met zijn volk. Dus het past heel mooi in elkaar. Ik denk dat het een mooi beeld is om even aan te beginnen. Nogmaals, het staat niet zo heel duidelijk in de schrift dat Pinksteren duidelijk op de wetgeving ziet. Het is duidelijk een Joodse traditie geworden. Maar ik vind het wel een hele mooie traditie. Vandaar dat ik hem even wilde noemen. Bij Eersteling, dus dat derde feest dat we hebben gezien, dus aan het eind van de ongezuurde broden, is het woord vooral reshit. Reshit, en dat is dan, ziet vooral op het begin, hebben we gezien. Dat is een woord wat voornamelijk bij dat feest hoort. En het ziet ook iets wat echt helemaal aan het begin staat. Christus Jezus is de eerste. Hij is de eerste. Roos bijvoorbeeld, dat is in het Hebreeuws hoofd. Ja, dat is heel duidelijk verwant met dit woord reshit. Ja, het begin, het hoofd. Hij staat aan het begin, hij is de eersteling. Bij Pinksteren is het dan bekoor. En vandaar dat bijvoorbeeld Pinkster ook wordt genoemd met de naam van dat derde feest, Yom HaBikurim. Ja, dus het loopt een beetje door elkaar. Maar de dag van de eerstelingen, dat is in dit geval dan de Pinksteren en Reshit, ja, die zijn wel duidelijk onderscheiden. God of de Heer Jezus als eersteling, hij is echt de eerste. En dan die eerstelingen, de HaBikurim, daar spreken we dan over bij Pinksteren. Wat is het onderscheid tussen die eerstelingen? Nou, er waren twee soorten gewas. De gerst en de tarwe. En die rijpten niet tegelijkertijd. De gerstenoogst, die kwam eerst. En de tarweoogst, die kwam later. Is trouwens in die landen nog steeds vanzelfsprekend zo. Dus de gerstenoogst, dus de gerst was kennelijk eerder rijp. Die werd als eerste geoogst. Dus de eerstelingen. Dus dat eerste feest, net na de ongezuurde broden, dan gaat het over de eerstelingen van de gerstenoogst. En bij Pinksteren spreken we opnieuw over eerstelingen. En dan gaat het over de tarweoogst. Dus de nieuwe oogst. Die gerst en die tarwe komen we, nou, best merkwaardig genoeg in Johannes allebei tegen. In het evangelie naar Johannes. En ik denk dat we daar onze lessen ook voor vanavond best uit kunnen leren. Laten we eerst kijken naar die eerste oogst, dus de gerst. Johannes 6. In Johannes 6 gaat het in eerste instantie over de wonderbare spijziging. En dan zien we een jongetje wat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Want ze vragen van de discipelen vragen aan de Heer van, ja, hoe kunnen wij deze grote menigte te eten geven? En dan zegt de Heer zelf, dan komt dat jongetje met die 5 gerstebroden en zegt, geef gij hen te eten. Ja, dat is in vers 9. Vers 13 opnieuw. Ze vergaderden ze dan, vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden. In welke overgeschoten werd, dus die overbleven van degene die gegeten hadden. Als je dan dat hoofdstuk verder leest, dan blijft het niet alleen maar bij die gerstebroden, want dan gaat de Heer Jezus vervolgens over zichzelf spreken, over het brood des levens. En dat zie je dan met name in die versen 39 tot met 54. Dan wordt er niet zozeer meer over gerstebrood gesproken. En hij zegt, ik ben het brood wat uit de hemel is nedergedaald. Maar er is wel heel duidelijk een verband, als je dat hoofdstuk leest, tussen die, dat geven van die gerstebroden en de verwijzing van de Heer Jezus naar zichzelf. Dus die, wat ik hiermee wil zeggen in dat hoofdstuk 6, gaat het vooral over het gerstebrood. En dan wijst de Heer Jezus heel duidelijk op zichzelf. Ja, als het brood, en dan zou ik zeggen die eersteling van de gerstenoogst. Als we iets verder bladeren naar Johannes 12. Daar gaat het dan over de vraag van de Grieken. Die waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat ze op het feest zouden aanbidden. Het feest, het paasfeest. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida en Galilea was, en baden hem zeggen, de Heere, wij wilden Jezus wel zien. En Filippus dan kwam en zei het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun zeggende, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En dan zegt hij, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. Het komt mij een beetje voor als de Heer hier zegt over die tarweoogst, over de tarwegraan, dat meer gaat over de vrucht die dat sterren en die opstanding met zich meebrengt. Ja, dus waar het bij die gerstenoogst nog vooral om hemzelf, dan wijst hij echt op zichzelf als het brood des levens. En dan zie je hier in die tarweoogst, dat tarwe, dat als het is ontkiemd, dan brengt het veel vrucht voort. En ik denk dat we dat met name bij Pinksteren zien, in het feest van Pinksteren, de vrucht van het werk van de Heer Jezus Christus. Na dat eerste feest van eerstelingen, dat is die dag na Matzot, na de ongezuurde broden, dan begint de zogeheten omertelling. En dan moeten dus die dagen geteld worden tot aan de Pinksterdag. Er staat heel uitdrukkelijk 7 volkomen sabbatten. Dat noemen ze bij het Joodse volk de omertelling. Ja, dus ze gaan, of die garventelling zou je kunnen zeggen. Dus ze gaan tellen, letterlijk van de eerste tot de 50ste dag, tussen die twee feesten. In het algemeen, merkwaardig genoeg, is het in een tijd van rouw bij de Joden. Waarschijnlijk komt het omdat, ja, dat is niet zeker, maar waarschijnlijk is dat in de loop van de eeuwen een tijd van rouw geworden, omdat er juist na Pasen, rond Pasen, heel veel vervolgingen waren tegenover de Joden. De zogeheten christelijke wereld, die dan toch de Joden zagen als degene die de Zoon van God hadden vermoord. En dan hadden die mensen heel veel te lijden van de vervolgingen. In de loop van de tijden is het een tijd van rouw geworden. Behalve dan in de dagen die nog in Nisan vallen. Nisan is dus die maand van Pasen. En na Pasen hebben we gezien dat is op de 14e van Nisan. Die dagen die nog in Nisan vallen, is er geen rouw. Hoort men nog te veel verheugd te zijn over het werk van Pasen. Ook niet de 3 dagen voor Pinksteren. En er is 1 dag. En dat wordt Lag Baomer genoemd. Nou, die L en die G. Ja, de Hebreeën die geven, of de Joden die geven hun letters aan. Of hun getallen aan met de letters. De L die staat voor het getal 30. En de Gimel, dat is de derde letter in het alfabet. Dat is dan de 3. En die 30 en die 3. Dat is dan 33, dus Lag Baomer betekent niks anders dan de 33ste dag in de omertelling. Dan is er ook geen rouw. Nou, de doen ook weer allerlei tradities eronder. De belangrijkste die je meestal leest is dat op die dag er een plaag onder de leerlingen van een hele belangrijke rabbi Akiva. De heerste een plaag onder zijn leerlingen. En die plaag die werd op die dag gestopt. Nou, dat is toen een dag van vreugde geworden. Die rabbi was zo'n belangrijke man. En die dag waarop die plaag werd gestopt, dat werd dan een dag van vreugde. Dus te midden van een heleboel dag van rouw. De orthodoxe joden, die doen die telling, die ommetelling, ook echt heel letterlijk. Iedere keer aan het eind van de dag, en dan wordt er een zegenspreuk gezegd en dan de eerste dag. Ja, en dan dag 2 en dan dag 3. Het wordt echt heel letterlijk, wordt er tot aan die 49ste, 50ste dag geteld. Zodat er maar geen enkele dag wordt misgeteld. En ook, elke dag wordt dan Psalm 67 gereciteerd. Nou, Psalm 67, daar zijn we net mee begonnen. Ja, een oogstpsalm. Maar ik denk dat die ook in andere opzichten ziet op die dag van Pinksteren. Elke dag in die omertelling zien we Psalm 67 dat die wordt gelezen door de Joden. Verder is er nog iets bijzonders met Psalm 67. En dat is waarschijnlijk een andere reden. Als je het eerste vers, de titel van de psalm, weglaat en je telt al de woorden, en daar zijn sommige rabbies in het Jodendom ontzettend bedreven in geweest, en daar zijn ze heel precies in geweest in het tellen van letters en woorden en hoe vaak het voorkomt. Maar de psalm zonder de titel heeft in het Hebreeuws exact 49 woorden. Nou, dat past natuurlijk mooi bij die 49 dagen van die omertelling. Dat is een andere reden waarom ook die psalm 67 iedere keer, elke dag, wordt gelezen. Nou, ten eerste, als we teruggaan naar Leviticus 23, dan zien we in onderscheid tot tot het feest van de eerstelingen, dat er nu niet één brood wordt gegeven, maar twee broden. Ja, vers 17. Gelieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen. Ze zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedeesend zullen ze gebakken worden. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. Ja, waarom twee? Vraag je dan af. Nou, de eerste verklaring die nogal eens hoort, dat ziet op aan de ene kant de Joden en de Heidenen. Die alle twee, ze worden verenigd voor God. Ja, als de vrucht van het werk van Christus, dan zie je Jood en Heiden die tezamen gaan. En zelf zet ik daar een beetje met twijfels bij, maar op zich, het is geen vierde verklaring. Een andere verklaring die je erbij zou kunnen denken, het is de vereniging van de twee koninkrijken van Israël. Dan moet je wel sterk geloven in de profetie. Want er waren nog helemaal geen koninkrijken in de tijd dat het hier in Leviticus 23 werd geschreven. Sterker nog, er was zelfs nog geen sprake van een koning. En dus, althans, niet een menselijke koning. En al zeker niet van een scheuring van de twee koninkrijken. Toch heb ik zelf het idee dat de Heere, die alles overziet en van tevoren ziet en weet, dat hij deze twee broden als het ware heeft gegeven om dat af te beelden, af te schaduwen. Ja, wat was er gebeurd? Nou, er kwam een koning in Israël. Eerst Saul, die werd verworpen. Vervolgens werd het David. Koning David, die misschien wel de meest bekende koning in Israël. Zijn zoon, koning Salomo, is ook allebei typische twee verschillende aspecten van het koningschap van de Heer Jezus af. En dan na Salomo, dan gebeurt er iets ernstigs. Rehabiam, die krijgt het advies om toch maar vooral een nog veel strengere koning voor zijn volk te worden dan dat Salomo was. De ouderen zeggen van, doe dat nou niet. De oudere mannen in Israël, maar zoals helaas vaak gebeurt, zijn het toch de jongeren die het vaak voor het zeggen krijgen. En waarna wordt geluisterd. En in plaats van dat men de wijsheid van de ouderen gebruikt, ging ook Rehabiam mee met de jongeren. En die jongeren zeiden van, nee, je moet maar vooral streng en hard optreden ook tegen Israël. Nou, daar ging dat noordelijke stammenrijk ging daar helemaal niet mee akkoord. Die kozen Jerobeam als koning. En je kreeg de scheuring van het koninkrijk. Van de twee stammen en de tien stammen. En dat heeft vervolgens zo geduurd. Eerst komen de Assyriërs, die voeren het tienstammenrijk weg. En later komen de Babyloniërs, de Chaldeeën, en die voeren het tweestammenrijk weg. Dus het zijn eigenlijk altijd twee koninkrijken gebleven. Toch zegt de Heer in Ezechiël 37 dat dat niet uiteindelijk niet zo zal blijven. En Ezechiël 37 is een hoofdstuk wat de opstanding van Israël beschrijft. Ja, dus het nieuwe Israël. Moet je maar bijvoorbeeld die eerste paar versen lezen. Die belangrijke en ook, ik denk, welbekende profetie over de vallei met die dorre doodsbeenderen. En dan vraagt er in vers 3 aan Ezechiël: mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Nou, ja, kijk je daar gewoon met natuurlijke ogen naar, dan zeg je nee, natuurlijk niet. Dorre doodsbeenderen, die worden niet levend. En Ezechiël zegt dan ook wijselijk: nou heren, gij weet het. En toen zei hij tot mij: profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde: gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere Heren tot deze beenderen: ziet, ik zal de geest in u brengen en ge zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen komen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En ge zult levend worden en ge zult weten dat ik de Heere ben. Ja, dus dat ziet. Beschrijft ook dat die benen, dat zijn het huis, dus het huis van Israël. En als je dan wat verder leest in dat hoofdstuk, vers 14, ja, en ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Dus het gaat hier duidelijk over. Ja, de opstanding, het levend worden van het volk. En dan zegt hij ook, en dat hoort altijd bij een levend Israël, een bekeerd Israël, dat hoort bij het land. Het land hoort bij het volk en het volk hoort bij het land. Die kun je niet scheiden. En dan zegt ook de Heer, ik zal je in dat land brengen en in uw land zetten. Maar dat is niet als twee verschillende koninkrijken. Ja, want dat zien we dan in het vervolg. Gij nu mensenkind, neem u een hout. En nu ben ik in vers 16. Neem in hout en schrijf erop: voor Juda en voor de kinderen van Israël, zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf erop: voor Jozef, het hout van Efraïm. En Efraïm, dat is dan de naam van het noordelijke stammenrijk. En van het ganse huis Israël, zijn metgezellen. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een enig hout. En ze zullen tot één worden in uw hand. Ja, dus wat Ezechiël hier heel beeldig moet beschrijven. Hij heeft een stuk hout in zijn ene hand, een stuk hout in zijn andere hand. Hij moet dat samenbrengen en het moet één volk, het moet één hout worden. En op dat ene hout stond dan het koninkrijk van Juda en op de andere stond het koninkrijk van Elim geschreven. En verder gaat het helemaal over de eenheid van dat volk. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggende: zult u ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Zo spreekt tot hen: alzo zegt de Heere Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout. En ze zullen één worden in mijn hand. Ja, dus in Gods hand. En daarom denk ik, ja, dat als we spreken over die twee broden, als die opgeheven worden als beweegbroden voor de Heere, dat ze in zijn hand tot één zullen worden. En dus ik denk in de eerste plaats, ja, in de lijn waarop we deze feest nu hebben bestudeerd, dat het hier, ja, wat we toch in de eerste plaats zien als vervulling in Israël, Christus Jezus en zijn volk Israël, dat we wellicht ook die twee broden als voorafschaduwing kunnen zien op die eenwording van die twee koninkrijken in de komende dagen, in de toekomst. Overigens, die laatste paar versen, misschien ook wel mooi, dat het ook werkelijk gaat over die eenheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn, en ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Ja, en dan ook de vrucht van Pinksteren. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, die Israël heilige. Als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Ja, dat is dan weer in de lijn van die Psalm 67. Op het moment dat de Heere in het midden van Israël zal zijn en zal wonen. En zijn tabernakel zal daar zijn. En dan zullen ook de heidenen zullen dat weten. Verder zien we, ook als bijzonderheid in Leviticus 23, dat deze broden gedecemd moesten zijn. En dat is best heel opmerkelijk. Er is geen offer in de hele Bijbel te vinden wat met zuurdecem aan de Heere geofferd moest worden of mocht worden. Dat vinden we alleen hier bij Leviticus 23. Dus die gedecemde broden mochten alleen op Pinkster worden gebracht. Geen enkel ander offer waarin zuurdecem werd gebracht. Ja, we hebben vrij stellig denk ik met elkaar gezien van ja, die ongezuurde broden, dat feest, dat zag op Christus zonder zonde. Dus we kunnen nu niet zomaar zeggen van ja, die gedecemde broden, ja dat ziet dan ook op de Heer Jezus Christus. Ja, waar ziet het dan wel op? Nou, we hebben net al gezien, als dat ziet inderdaad op de vrucht van zijn werk, de vrucht in Israël, dan zal het zijn op ja, zij die in hem geloven. Zij die tot Christus zijn gekomen en die dus als het ware de vrucht zijn van al dat werk wat hij heeft verricht. Waarom dan wel gedecemd? Nou, ik denk dat een troost voor een ieder van ons mag zijn. Ik denk dat we allemaal weten dat als je de Heer lief hebt, je komt tot geloof in hem, je wil gaan leven voor hem en tot eer van hem. Dat is aan de ene kant je grootste verlangen, je grootste honger om hem te mogen dienen, om hem groot te mogen maken. En dan blijft er toch altijd weer diep binnenin dat principe wat je daarvan af wil trekken. Altijd die oude zuurdecem die dat werk tegengaat. En nou wellicht dat we op die manier naar die gedecemde broden mogen kijken. Ze worden voor de Heere geofferd. Bewogen en zelfs tot een liefelijke reuk de Heere. Daar eindigt dan vers 18 mee. Dat de Heere zelf ook wel weet dat ook in zijn gelovigen, ook in dat bekeerde Israël straks, maar ook in ons, wij die tot hem zijn gekomen, dat daar nog steeds dat principe van de zonde zit. Dat hij ook nog wel weet dat ons werk niet volmaakt is, maar dat we altijd terug moeten vallen op zijn werk. Dus ik denk dat daar, als ik mezelf bekijk, is een hele grote troost in zit. Ja, dat hier gedecemde broden worden gebracht. Alleen op deze ene Pinksterdag. Ja, dus die vrucht voor God op het volbrachte werk van Christus. Dat is niet, het is wel volmaakt. Maar dat wat gebracht wordt, dus wij als mensen, wij zijn geen volmaakte mensen. Het enige volmaakte werk ligt in hem en niet in ons. Ja, u verwacht, ik denk ook niet anders en u zult ook niet anders hebben verwacht dat we vanavond ook in Handelingen 2 gaan kijken. Daar zien we namelijk wel heel duidelijk het begin van de vervulling van Pinksteren. En ik zeg met name het begin van de vervulling. Nou, ik denk dat het hoofdstuk bij in ieder van u bekend genoeg is, zodat ik het niet helemaal voor hoef te lezen. Ik denk ook dat u weet wat er gebeurt. Ja, op die Pinksterdag zijn er de gelovigen die zijn bijeen. En dan, dankjewel. Dan En dan horen ze opeens een geluid en dan komen er die verdeelde tongen als van vuur in Handelingen 2 vers 3. Het komt op ieder van hen die aanwezig waren. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken met andere talen. Zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Dan weet u ook dat al die mensen aanwezig. En die hoorden dan die discipelen, die apostelen. Die hoorden ze spreken in hun eigen taal. Ze kwamen uit, her en der uit de wereld. Kwamen de Joden waren naar Jeruzalem gekomen. En dan verwonderden ze zich erover dat... Ze die mensen in hun eigen taal horen spreken. Gek genoeg zeggen ze dan, van nou, die zijn zeker dronken. Nou, ik heb nog nooit een dronken man, overigens, een dronken Engelsman opeens Nederlands horen spreken. Maar het was toch heel merkwaardig dat aan de ene kant zeggen ze van ja, ik hoor die mensen opeens in mijn eigen taal. En dan zeggen ze van ja, ze zijn zeker dronken. Hoe raar er soms ook geredeneerd kan worden onder mensen. Maar goed, Petrus die gaat er dan serieus op in en die zegt van nee, deze mensen zijn niet dronken. Maar dit is het wat er gebeurde, of wat er geschreven staat in de profeet Joël. Daar zullen we zo meteen op komen. Ik vind het ook even belangrijk om erop te wijzen hoe er ook in Handelingen 2, hoe er een enorme verbinding wordt gelegd tussen de opstanding van Christus en Pinksteren. Nou, dat hebben we net ook gezien in Leviticus 23 zelf. De eersteling, dat is de opstanding van Christus, die dag na de ongezuurde broden. En dan werd er 50 dagen geteld en dan kwam Pinksteren. Die twee die zijn niet los van elkaar te zien. Opstanding van Christus en Pinksteren. Nou en zo is dat ook hier in Handelingen 2. Want als Petrus dan staat te preken, dan zegt hij... In vers 22, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, de man van God onder uw lieden, betoonde krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En dan vers 24, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, omdat het niet mogelijk was dat hij door de dood zou gehouden worden. Ja, hij kon niet gehouden worden door de dood, omdat hij geen zonde had. De dood had geen macht over hem. En dan de rest van zijn preek, die gaat helemaal over de opstanding. Nou, hij haalt psalm aan om aan te geven dat de Heer Jezus is opgestaan. Ja, dus het is Petrus die legt een direct verband tussen de opstanding van Christus en Pinksteren. Zoals dat dus ook in de typologie, in Leviticus 23 zelf, ook het geval is. Je hebt eersteling, dan heel duidelijk die 50 dagen, en dan weer eerstelingen. Die twee die horen bij elkaar. Het is de opstanding van Christus en Pinksteren, de vrucht van de opstanding. Israël heeft gewoon een hele duidelijke plaats in Pinksteren. En... Ja, zoals ik net al wilde aangeven met die twee koninkrijken. Ik denk de eerste en de ene, of nou ja, in ieder geval de eerste plek. Waarom? Nou, bijvoorbeeld hier Jeremia 2, vers 3. Die zegt, Israël was de Heer en heiligheid, de eerstelingen van zijn inkomst. Ja, zo wordt Israël genoemd, dat volk, de eerstelingen van zijn inkomst. Ja, dus van zijn oogst, zal ik maar zeggen. Er staat niet dat de heidenen de eerstelingen zijn. Of de volkeren of wat dan ook. Nee, het is Israël, dat is de eersteling van zijn inkomst. Overigens, voor eersteling wordt hier weer dat woord reshit gebruikt. Ja, dat is ook best heel mooi hoe de Heer Jezus Christus zichzelf ook weer vereenzelvigt met zijn volk, eerstelingen. In Jesaja 44... ziet... Ook op de uitstorting van de geest. Maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Ja, dus Israël. Ja, niet een ander volk, nee, zijn volk. Zo zegt de Heer uw maker en uw formeerder van de buik af die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht. En gij Jeshurun die ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromend op het droge. En ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ja, en lees je de schrift gewoon woord voor woord. En dan staat hier dus in de eerste plaats dat die geest op Israël komt. En dan weet ik niet, ja, hier wil ik dan zo meteen even komen, Joël 2. Dan ga ik eerst even terug naar Handelingen 2. Want soms wordt er gedaan in de uitleg van het hoofdstuk alsof daar opeens de geest naar de hele wereld uitging en naar alle volken en dergelijke. Maar wie waren daar nu aanwezig op dat feest? Nou, bijvoorbeeld vers 5. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van alle volken, van degenen die onder de hemel zijn. Ja, die Joden die te Jeruzalem woonden, die kwamen uit alle volken die onder de hemel zijn. Die waren speciaal voor de feesten, of misschien alleen voor dit feest, naar Jeruzalem gekomen. Het waren Joden die daar staan. En vers 10. Ja, er wordt weer gesproken over bij de Joden en Jodengenoten. Ja, en al die landen die daar worden genoemd, ja, dat zijn de Joden die uit die landen kwamen om dat feest daarbij te wonen. Ja, daar waren niet allerlei heiden aanwezig. Vers 14, als dan Petrus dan ook zijn preek begint, dan zegt hij, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont. Hij richt zich niet tot de volkeren, maar hij richt zich tot de Joodse mannen. Het zou vrij onbeleefd geweest zijn. Bijvoorbeeld als ik hier zou gaan staan praten, zeg van ja, gij, ja, noem maar Israëlieten of iets dergelijks. Nou, u bent gewoon mensen uit Sliedrecht of omgeving. Ja, dus daar zou ik me toe richten. Nee, Petrus die zegt dan ook, gij Joodse mannen. Er was geen heiden bij, er kwam helemaal niemand uit de volkeren. Het was ook helemaal niet voor de heidenen, wat hier gebeurde. Ja, het was in de eerste plaats voor Israël. En dan zegt hij weer, opnieuw vers 22, als je nog aan twijfelt, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Hij richt zich dus tegen de aanwezigen, tegenover de Joden en de Israëlitische mannen. En ik denk dat het een hele belangrijke is om vast te houden dat wat hier met Pinksteren gebeurt, wat we dus ook in Leviticus 23 al eerder hebben gezien, dat we in de eerste plaats moeten denken aan dat grote verlossingswerk wat de Heere op het oog heeft voor deze wereld en ook in de toekomst. En dat hij dat wil doen, ja, en hebben we het met name over het verlossingswerk hier voor de aarde, dat hij dat wil doen door een volk. En dat volk dat wordt genoemd zijn eerstelingen, Israël, zij zijn de eerstelingen en alles wat daarna volgt, dat is de vrucht van het werk op de eerstelingen. En dat werk van die eerstelingen, dat zal die zegen geven voor de gehele aarde, wat nog in de toekomst zal liggen. Joël 2 spreekt ook over want dat haalt Petrus aan. Petrus zegt overigens niet, dit is de vervulling van Joël 2. Hij geeft antwoord op de vraag van die mensen van, nou, ze zijn zeker dronken. En dan zegt hij, nee, deze mensen zijn niet dronken. Hij zegt, maar dit staat er geschreven in Joël. En hij zegt niet dat het een complete vervulling is. Hij haalt Joël 2 aan om in de eerste plaats om het te vergelijken. Want er zijn een aantal dingen die gewoon nog helemaal niet vervuld zijn. Het kan ook niet de volledige vervulling van Joël 2 zijn. Joël spreekt over het algemeen over de dag des Heren. En de dag des Heren, als je al de plaatsen in de schrift na zal gaan waar dat staat, het spreekt eigenlijk altijd van die grote periode die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat is de dag van des Heren. En ik denk ook dat daarom, bijvoorbeeld in Openbaring 1, als je ziet dat Johannes was in de geest op de dag des Heren. Ja, sommigen zeggen van ja, dat was op de zondag. Is goed. De rest van de schrift spreekt over des Heren dag of de dag des Heren, over die hele belangrijke periode. En zelf zou ik zeggen, Johannes die was in de geest, die zag als het ware in de geest, in de toekomst, zag hij al die dingen die in de dag des Heren zouden gaan geschieden. Ja, dat is een aanwijzing dat we openbaring, ja, dat we daar gewoon uiteindelijk de grote vervulling van Gods verlossing zien. Nou, Joël 2 spreekt met name ook over die grote dag des Heren. Bijvoorbeeld hoofdstuk 2 vers 1, want de dag des Heren komt, hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisterheid. Ik wou dan niet heel Joël 2 gaan lezen, maar dat kunt u zelf doen. En dan ziet u, ja, het ziet aan de ene kant op, het heeft in de eerste plaats, of In de eerste plaats inderdaad een vervulling in de tijd waarin Joël schreef. Dus een dreiging van het oordeel dat ze komen. Maar uiteindelijk de totale vulling, ja, die zag veel verder. En dat lees je dan vanaf vers 28. En dat zijn de woorden waar Petrus mee komt. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over al vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Ja, dat is ter verklaring van wat daar gebeurde op die Pinksterdag. Maar er zijn een aantal dingen die niet gebeurden. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer die grote en vreselijke dag des Heren komt. Ja, al dit soort tekenen, die verandering in de zon en de maan en dat bloed en de vuur en die rookpilaren, die horen... Die zien we niet op die Pinksterdag in Handelingen 2. Nee, die liggen nog ergens in de toekomst. Ja, dan lees je in de Openbaring lees je een en al over bloed en die tekenen in de hemelen. Dus je zou zeggen, hier in Joël 2, er zit een soort van, ja, ik noem het altijd maar, een gat in de profetie. Ja, je ziet een klein stukje van het begin. En dan, om een bepaalde reden, wordt dat afgebroken. Dus een hele tijd niet. En op een gegeven moment gaat dat weer verder. Dat is niet zo heel uitzonderlijk. Er zijn er zijn behoorlijk wat schriftgedeeltes die je op die manier moet lezen. Een hele bekende profetie van de komst van de Heer Jezus. Zacharia 9 vers 9. Verheug u zeer, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm, en rijden op een ezel, op een veulen, een jong de ezelinnen. Dat is vervuld bij de komst van Christus in Jeruzalem, ja, bij zijn intocht. Maar dan vervolgens, en ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden. En hij, Christus, de Heer Jezus, hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Dat is nu nog niet. Dat is die heerschappij, dat koningschap wat nog komen gaat, waarin hij zal regeren van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einde der aarde, dat komt nog. Dus hier tussen vers 9 en vers 10 zit ook een gat, dat zie je in de tekst niet, maar het zit er wel, er zit nu al 2000 jaar tussen. En heel vaak wordt dat vergeleken met als je op een heuveltop staat en je ziet twee bergen in de verte liggen. Ja, je ziet de ene bergtop en je ziet de andere bergtop, maar je ziet niet dat enorme dal wat ertussen zit. Een ander gedeelte, bijvoorbeeld Micha 5, daar gaat het over de profetie over de geboorte van de Heer Jezus. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij komen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Nou, en dan vervolgens. En hij zal staan en zal weiden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En ze zullen wonen. Want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. En ook daar weer. Ja, dus zie je eerst dat gedeelte wat aangehaald wordt over zijn geboorte. En vervolgens over de grootheid, over zijn koningschap wat komen gaat. En er zit gewoon een heel stuk tussen. En een hele belangrijke of een hele bekende. Waarin een voorbeeld van de Heer Jezus daarin kunnen volgen. Misschien is het goed als we gewoon even naar Lucas 4 kijken. En die heeft u wellicht al eerder gehoord. Ja, dus waar het er in elk geval op lijkt alsof de Heer ook op deze manier met de profetie omgaat. Dan komt hij in zijn geboorte, of in zijn, nou niet zijn geboortestad, maar zijn thuisstadje in Nazareth, waar hij opgegroeid was. En hij ging naar zijn gewoonte, in vers 16, op de dag van de Sabbat in de synagoge. En hij stond op om te lezen. Hem werd de boekrol gegeven en hij opende die boekrol. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven was. Nou, daar vind je dit gedeelte, Jesaja 61. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken, loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. En dan doet hij het boek dicht. Ja, en als hij het boek toegedaan en de dienaar weergegeven had. En hij stopt dus, althans dit gedeelte, deze aanhaling. Dat stopt hij midden in een vers. Moet je maar kijken, uit te roepen en de gebondene opening der gevangenis. Om uit te roepen, het jaar van het welbehagen des Heren. Komma, staat er bij ons. En wat volgt er dan? En de dag de wraak van onze God. Om alle treurigen te troosten. De dag van die wraak van onze God. Die haalt hij hier niet aan. Hij zegt, deze dag is heden in uw oren vervuld. Ja, dat van de gebrokenen van hart die verbonden worden. Of de boodschap aan zachtmoedigen die gebracht wordt. Ja, dus midden in een zin, althans zo lijkt het erop. Dus na het welbehagen des Heren, dan sluit hij die boekrol en geeft hij hem terug. En haalt hij niet aan, en de dag van de wraak van onze God, daarvan zegt hij niet, is heden in uw oren vervuld. Nee, die komt nog, die dag van de wraak van onze God. Dat is die grote dag des Heren, die komen gaat. Dus wat ik hiermee wil zeggen, ook Joël 2... Ja, daar zien we dus als het ware het begin, je zou zeggen de eerstelingen van die grote dag des Heren. En zou Israël zich bekeerd hebben? Zou Israël tot zijn Messias zijn gekomen? Dan zou God, naar de mens gesproken, gewoon zijn plan direct hebben uit kunnen voeren. Ja, hij zou zijn wedergekomen. Hij zou zijn koninkrijk hebben opgericht. En het heil zou naar alle heidenen zijn toegegaan. En, maar die hele handelingenperiode door, dan zie je iedere keer van eerste Jood, ja, want Paulus ook, die ging altijd eerst naar de synagoge, om hen tot jaloersheid, om naijver te wekken. Want wat Paulus deed, hij ging uiteindelijk, als hij verworpen werd door de Joden, ging hij wel naar de heidenen. Hij deed als het ware het werk wat de Joden in het duizendjarige Rijk zouden moeten doen. Dat ging Paulus doen. En dat deed hij niet uit ongehoorzaamheid aan de Heer, want de Heer had hem dat geboden. Nee, hij deed het onder andere om de Joden tot naijver te wekken. Kijk, dat werk wat ik nu doe, dat zouden jullie moeten doen. Alleen die Joden, de synagogen, die verwierpen hem. Ja, net als de Christus verwierpen ze ook Paulus. Ze moesten zijn boodschap niet van een Messias die was opgestaan en ten hemel gevaren en weder zou komen. Ja, ze erkenden de Christus niet. Ja, dus het volk als zodanig bekeerde zich niet tot God. En uiteindelijk werd het hel verworpen door de Joden en is naar de heidenen gegaan. Ja, en dat is nu voor ons, zoals wij, nu mogen wij ons verheugen in een hemelse roeping in Christus Jezus. En heeft in wezen niet zoveel te maken met dat plan wat ik probeerde te schetsen, ook in die eerste keer dat we met elkaar zijn geweest en ook nu. Dus die doorlopende lijn waarin Israël als volk van God het hel hier op aarde zal moeten bewerken. Terwijl nu voor de heidenen, als het ware, het lichaam van Christus wordt gevormd. En waar het gaat om een hemelse roeping. Nou, daar valt nog veel meer over te zeggen en veel te uitgebreid, dus daar wou ik nu mee stoppen. Maar wat ik wil aangeven is dat ook in Handelingen 2, in eerste plaats, dus een vervulling was voor het Joodse volk. Uiteindelijk is daar een halt toegekomen. En wat we zullen zien in toekomende dagen, is dat de handeling als het ware vervolgd zal gaan worden. En dan zullen de Joden zich wel bekeren. Ze zullen hem zien komen op de wolken. En ze zullen rouw bedrijven. En, omdat ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En dan zal de Heer Jezus koning zijn in het midden van hen. En dan zullen ze werkelijk tot hun taak en hun roeping komen om inderdaad tot zegen te mogen zijn als die eerstelingen van God voor de heidenen, voor de volkeren. Dan kom je automatisch natuurlijk ook op de gaven van de geest met Pinksteren, die aan daar toen zijn gegeven. Gedurende die hele handelingenperiode zie je allerlei gaven. Gaven van genezing, gaven van het spreken van de talen en tongen. Allerlei soorten van krachten. In Hebreeën zegt Paulus uitdrukkelijk, ja, dit zijn de krachten van de toekomende eeuw. Ja, en de Heer Jezus spreekt er ook over, als hij zegt over de toekomende eeuw. Dus dat is die eeuw die komt na mijn komst. Ja, dus al die krachten en die tekenen, die horen bij Israël. Bij de prediking van Israël. En voor mijzelf is dat toch het meest duidelijke bewijs dat we daar gewoon nu helemaal niet naar moeten staan. Naar allerlei wonderlijke tekenen, krachten, genezingen en dergelijke. We hebben het grootste wonder wat God ons heeft gegeven. En dat is de Bijbel. En die krachten en die tekenen, ja, die horen bij de prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Zoals als de Heer Jezus zijn discipelen uitzendt in Matthäus, zie je dat bijvoorbeeld, zijn apostelen, zendt hij ze Dan zegt hij ook, ga niet heen op de paden van de heidenen, of ga niet naar de heidenen, maar ga tot het volk van Israël. En dan zegt hij ook welke tekenen die allemaal ze mogen doen. Genezingen, zelfs opwekking uit de doden. Al die wonderen en die tekenen die je ziet, ze horen continu bij de prediking van het koninkrijk der hemelen. Ja, dus dat koninkrijk wat nog komen gaat. Een ander aspect van... Van de eerstelingen, dat is dat het een dankoffer is. Dat zie je in vers 19. Dat zie je niet bij de andere feesten, een dankoffer. Dat zie je wel hier bij Pinksteren. Dat is het enige offer waarvan een gewone Israëliet met zijn familie en zijn vrienden ook mocht eten. En waar ziet dat op? Ja, gemeenschap, ja, vrede met God en met elkaar. Ja, het is nu niet het thema van deze avonden, maar ja, daar zouden we die offers allemaal wat verder uit moeten diepen. Maar elk van die offers die hebben een bepaald aspect van het werk van Christus. Nou, zo'n dankoffer, dat ziet op de gemeenschap. Gemeenschap met God, met elkaar. Wat je ook heel sterk terugziet, bijvoorbeeld in de handelingen. Ja, daar zie je die gemeenschap. Ze waren verenigd breken van het brood. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ja, denk aan Ananias en Safira, die dan op een bedriegelijke manier toch nog iets voor zichzelf wilden houden. Maar in principe kwamen daar de eerste tekenen van hoe het in de toekomst zal zijn. Ja, geen persoonlijk bezit, nee, daar in het duizendjarig rijk. Het is alles van de Heer en alles wordt gedeeld. En geen persoonlijke zaken meer. Het laatste waar ik dan nu mee zal gaan beëindigen. En dat is goed als we Leviticus 23 er nog eventjes bij pakken. Het is best heel wonderlijk dat na vers 21, dat dan opeens vers 22 volgt. Althans, de nummering is natuurlijk niet zo gek. Maar de inhoud van vers 22. Dat daar, als gij nu de oogst van uw land zult inoogsten. Gij zult in uw inoogsten de hoek van het veld niet ganselijk afmaaien en de opzameling van uw oogst niet opzamelen. Voor de armen en voor de vreemdeling zult gij ze laten. Ik ben de Heere, uw God. En daar eindigt dus dit eerste gedeelte mee. Als deze woorden niet in de wet, dus in de eerste vijf boeken hadden gestaan, dan hadden wij bijvoorbeeld dat hele mooie, wonderlijke boekje Rut niet gehad. Rut die had dan niet dat kunnen doen wat ze in dat boek wel deed. Wat staat er? Je zult de hoek van het veld niet geheel afmaaien en de opzameling van je oogst niet opzamelen. Dat moest voor de armen en voor de vreemdeling zijn. En hier zie je iets van die uitnemende genade. En waar Rut dan van profiteert, want u weet wat er gebeurde. Rut die komt uit Moab samen met haar schoonmoeder, Naomi, Mara. Ze komt terug in het land. Ze komen helemaal met lege handen. Ze hebben helemaal niets. De wijze waarop wij tot Christus moeten gaan. Zonder ook maar iets van onszelf. En ze komen dan, opmerkelijk genoeg, precies tijdens de gerstenoogst. Dat zie je aan het eind van hoofdstuk 1. De gerstenoogst, dus dat moet rond Pasen geweest zijn. Want toen was die gerstenoogst, komen ze het land weer in Bethlehem, het broodhuis. En het is waarschijnlijk dat Rut dan ook op tussen die gerstenoogst en die tarweoogst dat werk op de velden van Boas deed. Ja, dus het opzamelen naar de wet, wat hier staat. Ja, dan zie je dus de Heer Jezus als type van Boas een heleboel achterlaten voor Rut, de arme Moabitische. Een heiden, die eigenlijk helemaal geen plaats in Israël had. Zij moest zich echt werkelijk een Jodin worden. Zij moest één worden met dat volk om die zegen van dat volk ook te krijgen. Daarom zegt ze, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God, zegt ze tegen de schoonmoeder. Maar in elk geval zie je dus ook aan het eind van al die feesten de onuitsprekelijke genade van de Heere God. In deze, dit ook waarschijnlijk eenvoudige vers. Ja, we hebben aan dat vers te danken het boekje van Rut. En Rut, het is niet zomaar een liefdesgeschiedenis. Ja, het beeldt af die grote toekomst die nog komen zal. Ook zie je in Rut, bijvoorbeeld die vereniging van Boas en Rut, zie je dat daaruit voortkomt David. En uiteindelijk is David natuurlijk de vader van onze Heer Jezus Christus geworden. Ja, dus je ziet ook die geslachtslijn tussen Boas en Rut. En dat vind je dan allemaal net in dat ene vers aan het einde van die eerste paar feesten. En dan is het ook best opmerkelijk, denk ik, dat juist ook in de synagoges, dat Rut wordt gelezen tijdens dat wekenfeest. Het is niet alleen maar die oogstpsalm, maar ik denk dat we er veel meer in mogen zien. Ja, dat Rut helemaal bij dat Pinksterfeest hoort. En Rut 3 en 4, ja, die vereniging van Rut en Boas in dat huwelijk. En dan de kinderen die ze krijgen en waaruit uiteindelijk onze Heer Jezus Christus zal voortkomen. En waardoor Rut, de Moabitische, dus ook in het geslachtsregister in Matthäus voorkomt. En dat zij is een moeder geworden van de Heere. Het toont ons allen die enorme genade die de Heere ons voorhoudt in zijn woord. Ja, zelfs voor een arme, zondige, Moabitische. En dat we met die dankzegging en die lof naar huis mogen gaan. En ons mogen verheugen in dat wonderlijke werk wat hij heeft gedaan en nog zal doen. Het zijn maar de eerstelingen die we nog hebben gezien. Uiteindelijk, dat is als we de volgende keer verder gaan. En we hebben gezien nu, ik ben de Heer uw God. Die woorden aan het einde van vers 22, die houden als het ware een scheiding in. Want dan kwam er een paar maanden niks. En dan in die zevende maand komt er een volgende serie van feesten. Dat zijn drie andere feesten. En dat zijn de enige feesten waar we nog helemaal geen vervulling van hebben gezien. Het nieuwjaar. En vervolgens de grote verzoendag. En tenslotte het Loofhuttenfeest. Nou, daar wil ik dan in de komende drie maanden nog wat bij stilstaan. Overigens, mocht u hier nog ingezien, waar het woord eerstelingen in het Nieuwe Testament voorkomt, hebben de eerstelingen des geestes, de eerstelingen van zijn schepselen, in Jacobus 1 vers 18, en de eerstelingen voor God en het Lam, in Openbaring 14 vers 4. En hiermee wilde ik besluiten, en dan hoop ik dat blijven hangen, dat ook in Pinksteren, dat we de lijn door moeten zetten in de vervulling, in de eerste plaats in Israël. Als Israël, het volk, de eersteling, en de grote vrucht, de uiteindelijke vrucht, de grote oogst die komen gaat, waarin ook al de volkeren zullen gaan delen. En hoe onuitsprekelijk groot is eigenlijk dat grote hel, wat de Heere toch nog heeft voor een wereld als de onze. En als we daar naar uit mogen zien, vol verlangen, het zal ons ook minder doen zien op die zuurdeesem die er nog in ons zit, maar meer en meer zullen we ons verheugen in hem. Amen.